Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat wij weer in jullie midden mogen zijn als gezin. En mooi ook dat lied wat we net zongen. Dat deed ons denken aan 15 jaar geleden toen wij gedoopt werden. Toen was dat ons dooplied. Dus we hebben goede herinneringen aan dat we daar 15 jaar geleden ons oude leven hebben begraven. En mochten opstaan in dat nieuwe leven. En het is heerlijk ook, onze broeder al zei, is dat fundament. Als je weet wat je fundament is, en als dat fundament recht ligt, dat je de Heer Jezus mag kennen als jouw Heer en als jouw Heiland, dan is het ook de bedoeling dat we groeien. Hè, dat we de Heer Jezus meer mogen gaan leren kennen. En dat we bruikbaar mogen worden in zijn Koninkrijk. En ik wil vandaag met jullie een stukje gaan lezen uit het Oude Testament. In 2 Koningen hoofdstuk 4, de eerste 7 versen wil ik met jullie gaan lezen. Want om te groeien in die genade en in de kennis van de Heer Jezus, ja, dan hebben we de Heilige Geest nodig. Dan hebben we Jezus nodig, want ik heb er ook boven gezet. Jezus geeft in overvloed. Er is overvloed van leven bij hem te verkrijgen, om ook in ons dagelijkse leven, in de praktijk ook, dat nieuwe leven te mogen leven. En dat is ook mijn verlangen. We kunnen heel veel kennis opdoen van het woord, maar het is Gods verlangen dat we ook in praktijk van ons leven dat woord gaan toepassen. En dat we daaruit mogen gaan leren leven en steeds weer verwonderd mogen raken om de genade die er is te vinden in de Heer Jezus. Dus ik heb er boven staan, Jezus geeft in overvloed. 2 Koningen hoofdstuk 4. En bij mij staat er boven de olie van de weduwe. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zeide tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in uw huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zeide tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En van u en u en wat u en uw zonen betreft, u kunt leven wat overblijft. Het is ook een hele bijzondere geschiedenis in het Oude Testament. Dat het kruikje van de olie, die olie bleef uit dat kruikje stromen. Nou, en ik geloof ook vandaag de dag. Dat olie, het is een beeld van de Heilige Geest, maar dat Jezus gekomen is om ons leven te geven en dat in overvloed. Dan kunnen we lezen in Johannes 10, vers 10, dat Jezus daarvoor is gekomen om dat leven te geven. Hij zegt ook al in Johannes 4, vers 10, als je mij kent, de bron, de Heer Jezus, en je vraagt om levend water, ik zal het je gegeven hebben. Dus elke keer weer zien we in de Bijbel dat we moeten vragen om dat levende water. En hij belooft het te geven. En ook hoe is vandaag in jouw hart? Stroomt het van binnen? Of moet je erkennen vandaag, ik heb ook een nood. Dat ik de Heer Jezus misschien nog niet kent. Maar misschien ken je de Heer Jezus wel, maar is het ook een soort opgedroogd. En dat je lauw voelt. En dat je het niet stroomt met blijdschap van de Heilige Geest. Nou, hier in dit gedeelte lezen we over een vrouw die had een groot probleem. Haar nood was tweeledig. We hebben gelezen dat ze niets meer had om van te leven dan alleen dat ene kruikje met olie. En het tweede, dat de schuldeiser was gekomen om haar zonen mee te nemen in de slavernij. Maar er was een nood in deze vrouw. En daar vandaar ook de vraag, is er ook misschien nood in jouw leven? En misschien zeg je persoonlijk, er is misschien geen nood in mijn leven, maar dan hoop ik dat je vandaag opnieuw ook de last van God, de nood voor deze wereld, opnieuw gaat beleven ook. Want er is zo ontzettend veel nood en God roept arbeiders in zijn koninkrijk. Dus het gaat niet alleen om onze persoonlijke nood die je misschien kan hebben, want misschien heb je die helemaal niet, dat het allemaal goed mag gaan door Gods genade, maar er is zoveel nood om ons heen. En hebben we ook daar oog voor. oog voor de nood, voor de mensen om ons heen. En wat deed deze vrouw? Wat doet zij? Die nood die was hoog, vanwege dat ze bijna niets meer had om te leven. En dat uiteindelijk die schuldeiser was gekomen om haar zonen mee te nemen in slavernij. Dan gaat zij roepen tot Elisa. Ze ging naar de godsman toe om hulp. Zij riep en steeds weer dat woordje roepen, als je dat intikt. Dat je, tegenwoordig kunnen alles op Google. En als je dan vindt in de Bijbel hoe vaak dat woordje wel niet voorkomt, dat is enorm. Hoe vaak we in geschiedenissen lezen in de Bijbel, dat wanneer zij in de nood riepen tot God, dat God hen hoorde. Dus zo is het ook nodig soms, dat wij kunnen soms zo bedrukt zijn met de dingen van het leven, maar dat er toch een moment mag komen weer dat we opnieuw gaan roepen tot Hem. Dat we Hem ook mogen beleven in de praktijk van ons leven. En ook in meerdere plekken in de Bijbel, ga even met mij mee in Psalm 107, daar lees je ook zo'n geschiedenis. Daar komt het wel vier keer voor in Psalm 107, komt het wel vier keer voor dat ze in de benauwdheid tot de Heere riepen. Maar ik wil één van die benauwdheden met jullie lezen in Psalm 107 vers 17. Daar gaat het ook over dat ze riepen tot de Heere. En er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel te vinden, maar ik wil er in ieder geval twee met jullie lezen. Psalm 107 vers 17, daar staat, er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Ik vond het toen ik voor het eerst las, dat ik dacht, hey, anorexia kenden ze nog niet in die tijd. Het woord anorexia, maar het bestond toen al. Dat ook hier mensen waren, hadden een afschuw gekregen van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. En dat deze mensen vol problemen zaten. En hiervoor was het dan, in deze daad was dat ze vol overtredingen waren. En ze waren vol van ongerechtigheden. En dat gevolg in hun leven. Dat zij in nood kwamen. Maar Gods goede tierenheid is oneindig groot. Want wat staat er verder? In vers 19. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen. Hier zien we het weer. Zoals die vrouw, wat we net lazen, die weduwe. Die riep de godsman Elisa. Zien we hier dat deze mensen die tot aan de poorten van de dood waren gekomen, in hun benauwdheid tot de Heere riepen. Verlost Hij hen uit hun angsten. Dat is ook wat God vandaag doet. Door de Heilige Geest. Door zijn Zoon die voor ons alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Ons te verlossen van angsten. Er zijn wat angsten in deze wereld. En er zijn wat angsten die ons kunnen aanvallen. Op zoveel terreinen. Ook in het pastoraat kom je dat tegen. Maar ik ken het ook in mijn eigen leven. Op zoveel terreinen dat je angst op je af kan komen. Maar dat we... Ja, elke keer weer mogen roepen tot Hem, die daar is. We zien Hem niet, maar de Heer Jezus is er, Hij leeft. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en Hij is het die voor ons bidt en voor ons pleit. En ook wij mogen elke keer weer, ook al zijn we misschien in benauwdheid terechtgekomen, roepen tot Hem. En dan staat er in vers 20, Hij zond zijn woord uit. Genas hen en bevrijd hen uit hun grafkuilen. Dus ook hier zien we weer, Hij zond zijn woord uit en dat woord, door dat woord van God, genas Hij hen. Jezus is het levend geworden woord. En is gekomen naar deze wereld. Om ons te verlossen van de slavernij. Hè, waar die vrouw onder druk stond. Dat haar kinderen meegenomen werden door de slavernij, door de schuldeiser. Nou, wij zijn van nature allemaal slaven van de zonde. Maar uiteindelijk is Jezus gekomen om de machten van de duisternis, de machten van de hel, de macht van de zonde te verbreken aan het kruis van Golgotha. En ik weet ook in mijn eigen leven, toen ik riep tot de Heere, dat de Heere antwoordde. En God wil ook niet eenmalig, maar we hebben gelezen, die olie bleef stromen. Hij wil elke keer weer, is hij zo vol van barmhartigheid, zo vol van genade, maar hij zond zijn woord. En Jezus is het levend geworden woord wat ik al zei. Maar hoe vaak lezen we nog onze Bijbel? Dat woord van God staat zo vol met schatten, maar we hebben steeds die geest nodig van wijsheid en openbaring, waar Paulus steeds voor bidt. Voor de gemeente van Efeze, die zo rijk was. Waar hij zo heerlijke dingen over heeft geschreven. In Efeze hoofdstuk 1. En toch bad hij voor die gemeente. Dat zij steeds weer hun ogen mochten opengaan. Voor die rijkdom die we hebben ontvangen in de Zoon. En dat moeten ook wij erkennen. We hebben dat elke keer weer nodig. De geest van wijsheid en openbaring. En ook geloof ik dat God zijn woord wil gebruiken. En daarom is het ook van belang, ook als we mensen ontmoeten, dat we ze helpen met het woord. Wat zegt Jezus? Want het gaat niet om mijn woord, het gaat niet om uw woord, maar Gods woord verlost. En ik begrijp natuurlijk heus wel dat de Heilige Geest dat woord levend moet waken. Maar dat wil Hij ook doen. Jezus is gekomen om leven te geven. En dat in overvloed. En ook hier genas hij deze mensen, hoe ver ze ook af waren van hem. Hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. En vers 21 zegt nog, laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En om zijn wonderen voor de mensenkinderen, laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Nou, als je verlost wordt in de nood, dan als het goed is, dan, ja, dan word je er zo blij van. Dan ga je er ook van getuigen, toch? Als we verlost worden van iets waar we aan vast zaten, waar we van wisten, het was fout, het was verkeerd. Of welke nood ook is in jouw leven. Dan gaan we er ook van getuigen, dat wil de Heer. Maar dan komen we op nieuwe probleemterreinen terecht, waar ook angst op kunnen komen. Dat we denken, ja, hoe moet ik dat doen? En ik ken ook al die gedachtes. En al die strijd die er kan zijn. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. We hebben de strijd tegen de duivelse macht in de lucht. Maar steeds weer mogen we weten, ook als we met avondmaal mogen gedenken, wat Christus heeft gedaan, 2000 jaar geleden, aan het kruis van Golgotha. Hij heeft daar de machten van Satan verslagen. En op grond van zijn offer, daar mag ik me in sterken, zegt Paulus in Efeze 6. Ja, daar moet ik me in sterken, want in mij is er geen kracht, maar in de Zoon. Dat we ons mogen sterken, elke keer weer opnieuw, in de Heer Jezus, om ook van zijn werken te mogen vertellen. Nou, een tweede geschiedenis die ik even met jullie wil lezen, die staat in het Nieuwe Testament, in Markus hoofdstuk 10. Waar ook iemand is die riep tot de Heer Jezus. Een prachtig verhaal ook. Markus 10, vanaf vers 46 over de blinden in Jericho. Die wil ik ook even met jullie lezen. Het is ook een schitterend gedeelte. Markus 10, vers 46. De blinden in Jericho. Daar staat, en zij kwamen in Jericho. En toen hij, de Heer Jezus, en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En misschien voel jij je soms ook wel eens zo, dat je allemaal aan het bedelen bent bij de Heer. Maar dat je misschien door allerlei gedachten wordt aangevochten. En dat je denkt, er komt nooit iets, er komt geen leven. Ken je die gedachten, die strijd, dat je denkt van ja, laat maar, misschien wel voor die ander, maar niet voor mij. Nou, hier was een blinde, die zat daar aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde, vers 47, dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen. Net als die vrouw die in de nood was van haar leven. Zien we dat steeds terug in de Bijbel. Dat God ook nood wil gebruiken, zodat wij gaan roepen. En hier de blinde Bartimaeus, hij begon te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Zo nood was er. Hij vroeg voor ontferming, wees bewogen met mij. In zijn nood. En wat gebeurt er dan in vers 48? En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer, dat vind ik zo prachtig. En geestelijk is dat ook vandaag de dag zo. Als wij gaan bidden, onze knieën buigen, voor hem en hem aan gaan roepen, kunnen er veel vijanden komen, allemaal gedachten die jou het zwijgen op willen leggen. Of hebben jullie dat nooit? Dan ga je bidden of je beste voornemen, en dan komen er allemaal gedachten op je af, die ons afhouden van de Heer Jezus. Maar dan kunnen we teleurgesteld raken. Ja, het lukt mij niet. Maar dan zijn we niet als Bartimaeus. Bartimaeus die riep des te meer. Hij riep als het ware harder tot Jezus. Hij riep des te meer, zoon van David, ontferm je over mij. Dus als jij in zo'n situatie zit, ook deze morgen misschien wel, dat je zegt van ja, ik ervaar niks van hem. En dat je teleurgesteld bent in mensen, in wat er in jouw leven al heeft plaatsgevonden. Of dat je het niet meer ziet zitten. Al die gedachten houden ons, proberen ons het zwijgen op te leggen om maar te roepen tot hem. Maar nu wil ik je vandaag uitdagen om een Bartimaeus te zijn. Om niet te stoppen met roepen. God wil zich opnieuw aan u en mij openbaren door zijn genade. Zijn genade is oneindig groot. En ik moet echt erkennen, elke keer weer moet ik opnieuw, verwonderd raken over Gods genade. Dat die oneindig groot is. Zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn trouw. En steeds weer dat hij weer zijn genade betoont. Zelfs als ik het verprutst heb, wil hij weer opnieuw, wil hij ons genadig zijn. En wil hij met ons spreken, wil hij ons oprichten. Dat is Gods verlangen, om ons op te richten, om een bruikbaar vat te zijn. Door al dat lijden heen, om zo ook in deze wereld, in de praktijk van ons leven, gewoon eenvoudig, op je werk, ook daar een getuige te mogen zijn. En als alles alleen maar goed zou gaan in jouw leven, dan wordt het voor andere mensen alleen maar, een soort op afstand, een soort moeilijk. In de zin van, ja, dat is voor mij niet haalbaar. Maar juist als wij door de problemen heen gaan, en tot God gaan leren roepen, en God verlost ons daaruit, kunnen we dat gebruiken om anderen mee te bemoedigen. Want we gaan allemaal door moeilijke dingen heen. Maar al die machten zijn erop gericht. En jij denkt misschien dat het jouw eigen gedachten zijn. Om jou het zwijgen op te leggen. Maar hier lezen we zo prachtig dat Bartimeus gaat daar niet naar luisteren. Naar al die mensen. Daar bleek uiteindelijk uit dat er een grote massa vol ongeloof was. Maar die ene. Die had geloof in Jezus. En die hield aan in het roepen. En daarom wil ik je ook aansporen. Blijf roepen. En dan zo heerlijk als je dan leest vers 49. En Jezus stond stil. En zei dat men hem roepen moest. Vind ik zo mooi als je dat overleest. Als je dan denkt wie Jezus is, wat hij doet. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op. En misschien ben jij wel zo verslagen vandaag. En zit je hier, maar wil ik je ook zeggen, met de woorden van God, sta op. Sta opnieuw op, roep hem opnieuw aan. Want hij wil vandaag jou bemoedigen. Hij wil werkelijk dat wij in vrijheid leven. Vrij, gemaakt door de Zoon. Hij wil dat we in het woord wonen. En dit is het woord van God. Dit is de Heer Jezus, die ik jullie mag prediken. Die zich ontfermde over deze blinde man. En wij kunnen soms geestelijk weer opnieuw verblind raken. En daarom bidt Paulus steeds voor die geest van wijsheid en openbaring. Dat het ons weer helder wordt. Wie we zijn geworden in de Zoon. Hij heeft alles reeds volbracht. We zijn volmaakt in hem. Alleen we mogen in hem vervolmaakter worden. Dat is het groeiproces. Dat is de heiligmaking die gebaseerd is op de rechtvaardigmaking. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. Heb goede moed, sta op, hij roept u. Vind ik ook zo wonderlijk. Hij riep. Jezus hoort. En dan roept hij. Jezus roept, zodat die blinde mag gaan komen, Bartimeus. En dan staat er vers 5, ook een belangrijke les. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. Dat vind ik ook zo mooi. Hij stond op, hij was gehoorzaam, maar hij wierp zijn bovenkleed ook af. Wat hem hinderde om vlug te kunnen lopen naar de Heer Jezus toe. En zo zijn er vele hindernissen, ook van die dekens die in één keer over ons heen kunnen komen van duisternis. Ken je dat? Niet wetende wat er aan de hand is, maar in één keer zo'n gevoel, zo'n innerlijk nagevoel en je voelt je niet vrij en je denkt, ja, het zal allemaal wel. Waar is de Heer? Nee, doe dan net als Bartimeus. Soms moeten we opnieuw een keuze maken. Werp dat kleed van je af. Werp die gedachten van je af. En sta op. En ga staan, zoals Paulus zegt in Galaten 5 vers 1. Sta vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Want de Heer wil dat we in die vrijheid staan. De Heer wil dat we bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. Hij is het die ons te hulp wil komen. En ook hier zien we dat Bartimeus dat kleed van hem afwerpt. Hij staat op en hij komt bij Jezus. En dan vers 51. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Dat lazen we ook net in 2 Koningen 4. Dat Elisa dat vraagt. Wat wil je? Elke keer die vraag, hè, die mogen we ook wij stellen. Als we met mensen spreken, dat we vragen mogen stellen. Ja, wat wil je eigenlijk? Zo mogen wij ook in ons, als we vol zijn van Gods geest, daarna, ons daarnaar uitstrekken. En als we mensen op ons pad komen, goede vragen stellen, is zeer belangrijk. Maar daar hebben we ook weer de Heilige Geest voor nodig. Welke vraag ik moet stellen? Je kunt een vraag stellen, waar ja en nee mee geantwoord kan worden. Maar open vragen stellen is soms veel moeilijker. Dat mensen erover na moeten denken wat ze gaan zeggen. En niet alleen maar ja of nee, want dan kan het gesprek heel snel afgelopen zijn. Dan moeten we leren. Nou, we kunnen van Jezus leren. Jezus vraagt hier, wat wil u dat ik voor u doen zal? En de blinden zeiden tegen hem, Rabboni, meester, dat ik ziende mag worden. En misschien is dat jouw nood vandaag. Heren, mag ik ziende worden, waar u bezig bent in mijn leven. Want ik zie het op dit moment niet. Dat ik ziende mag worden, dat je opnieuw gaat roepen en bij hem mag komen. Heer, open mijn ogen. En Jezus zeide tegen hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Vind ik ook zo prachtig. Jezus zegt niet, hij legt de nadruk niet op zichzelf, maar hij legt de nadruk op het geloof van die blinden. Vind ik zo wonderlijk. Jezus geneest en hij zegt heel duidelijk tegen hem, vers 52 nog een keer, Jezus zeide tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Begrijpen we nu de geestelijke strijd, waar alles om draait, waarvan Paulus zei aan het eind van zijn leven, ik heb het geloof behouden. Dat was niet het geloof van zijn redding, want Paulus was gered, dat wist hij. Maar in het dagelijkse leven worden wij aangevochten op het geloof. dat de boze probeert te roven of jou het zwijgen op probeert te leggen. Maar hij wil dat wij in het geloof opnieuw verwachten. Hebben we nog geloof? Ook verwonderen. Misschien bid je al jarenlang voor mensen waarvan je denkt, ja, hoe moet het ooit goed komen? En als je geloof is het ware, je bent gestopt met bidden en je denkt van dit komt nooit goed. Ken je dat? Soms kan het zo je overvallen. En een bid stond, je gaat bidden en je bidt eigenlijk omdat het soort moet, maar het stroomt niet. Of hebben jullie dat nooit? Het stroomt niet dat er strijd kan zijn. En dan kun je weer in jezelf gaan graven, maar dan moeten we dat kleed van ons afgooien. En opnieuw roepen, Heer Jezus, wilt u deze bidstond ons vullen met uw geest? Wilt u ons helpen? Dat wij op de geest gericht mogen zijn, die wil ons, ja, u Heer Jezus met de bron die schenkt van het levende water, dat is de Heilige Geest. Dan moeten we dat kleed van ons afwerpen. En ons uitstrekken naar de Heer Jezus, want jij en ik kunnen het namelijk zelf niet. Wij moeten steeds bij Jezus zijn. Maar heel nadrukkelijk zegt hij hier, uw geloof heeft u behouden. Dus waar geloof ik nog in? Geloof ik wat ik geloof, zeg ik wel eens. Je kan soms zo snel, omdat het ook weer een ritueel wordt, wat we bidden, wat we zeggen. Maar dat we het geloof hebben, dat het geloof, dat het vuur van Gods geest zal branden in onze harten. Daar mogen we ons dan naar uitstrekken. En meteen werd hij weer ziende. Dus we hoeven niet jaren te wachten, dat je denkt, nou ja, God zal wel een les van mij willen leren. Het zal jaren duren. Nee, hij wil vandaag. Hij wil vandaag lege vaten van zichzelf, die wil hij vullen met Gods geest om een bruikbaar vat te mogen zijn. En meteen werd hij weerziende en volgde Jezus op de weg. Dat is wat God van ons verlangt. Als we ziende worden, voor het eerst of opnieuw, dat we opnieuw Jezus navolgen, zijn voetstappen mogen drukken en mogen verwachten dat Gods geest door jou en mij heen dat nieuwe leven wil leven. Terug naar 2 Koningen. Dus die vrouw die riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man is gestorven voor zijn. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Nou, een schuldeiser was in Israël, dat was toegestaan, dat kun je lezen in Exodus 21, vers 1 tot 11. Dan kun je daar lezen dat de schuldeiser toe was gestaan, dat het sowieso dat het zo functioneerde in Israël, dat je eigenlijk nooit failliet ging. Als je schuld had, moest je als slaaf werken, ben je als slaaf. En eens in de 7 jaar mocht uiteindelijk een slaaf vrijkomen van zijn baas, zeg maar. Van de slavendrijver. En uiteindelijk dan was je vrij, maar eens in de 50 jaar had God het zo geregeld, het jubeljaar. Dan was je niet alleen vrij, maar dan kreeg je ook al je bezittingen terug. Maar het kon wel zo zijn, als je na het eerste jaar alles kwijtraakte, duurde het 50 jaar voordat je het terugkreeg. Maar in ieder geval bleef het dan wel in de familie, want dan ging het over naar de kinderen. Dus God had het heel goed geregeld. Had alles, alle bezittingen, bleef in het bezit van elke familie. Ook al kon jij schuld krijgen, hoewel je dan moest als schuldenaar als het ware, die had schuld bij jouw naaste, en dan moest jij bij de schuldeiser, die moest je natuurlijk aflossen, en hij kon jou dan in dienst nemen als slaaf, zodat uiteindelijk die schulden werden afbetaald. Maar er staat ook in de Bijbel, in Exodus 22... Vers 22, dat uiteindelijk het verboden was om een weduwe en wees te onderdrukken. Dus er zijn 2 geboden. Schuldeiser was toegestaan, dat mensen slaaf werden, maar hè, God had dat zo geregeld. En dan kon iemand je vrijkopen ook, hè, een losser uit jouw familie kon jou lossen. Denk maar aan Boas, hè, die Rut verlost had, loste. Wat natuurlijk heen wijst naar de Heer Jezus, die ons verlost heeft. Maar uiteindelijk was er nog een gebod, dat uiteindelijk moesten ze goed omgaan met de weduwe en wees. Ze mochten hij niet onderdrukken. Dus ik denk dat deze schuldeiser het niet helemaal had begrepen. Maar in elk geval, hoe het ook zijn mocht, deze vrouw had wel een probleem. En dan komt ze uiteindelijk bij Elisa. Hè? Ze vraagt om hulp. En ze vertelt wat er aan de hand is tegen Elisa. En dan zegt Elisa in vers 2, Elisa zei er tegen haar, wat kan ik voor u doen? Ook weer die vraag. Hè, wat, zoals Jezus zei tegen Bartimeus, wat wil je dat ik zal doen? En hier zegt Elisa, de godsman, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. Dat vind ik ook weer zo bijzonder. Vertel mij wat je hebt. En dan zegt ze, en ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Ze had alleen maar een kruikje met olie. Elisa had als het ware een wonder kunnen doen, maar uiteindelijk vraagt ze eenvoudig wat zij heeft. Ze vraagt eenvoudig wat zij in huis hebt, en overal in de Bijbel vinden we terug dat ook bij de bruiloft te Kana bijvoorbeeld, dan moesten Die mensen die moesten daar, de discipelen moesten die vaten vullen met water. En God deed het wonder. Het water in wijn veranderen. Maar zij moesten wel zelf de kruiken of de vaten met water vullen. Dus elke keer weer zien we dat God ons inschakelt met datgene wat wij hebben. Al is het nog zo weinig. Maar hij wil het boven natuurlijke doen. Dus het ontslaat ons niet van datgene wat wij hebben, dat te gebruiken. Of ik nou 1 gave heb of 10, dat te gebruiken en dan mag uitstrekken naar het meerdere wat hij wil geven. Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken. Van al uw buren lege kruiken laat het er niet weinig zijn. Als je hier gewoon even je verplaatst in deze situatie, wat voor een opdracht deze vrouw krijgt. Ze moest naar de buren aanbellen, heeft u kruiken? En ze moest die kruiken verzamelen, maar als je bij de buren aanbelt, ik denk als ik zou aanbellen, heeft u kruiken, dat ze gaan vragen, waar heb je die voor nodig? Dus je krijgt moeilijke vragen, want je weet niet precies, ja, dat vraagt die godsman, die zegt dat ik mijn huis vol moet stoppen met kruiken. Iets moet gaan doen wat voor de natuurlijke mens eigenlijk onbegrijpelijk is. Ken je dat? Ook in het dagelijks leven. Dat je iets moet gaan doen van de Heer, maar je weet eigenlijk al, ja, dit gaan ze niet begrijpen. Dat kan strijd opleveren. Maar gehoorzaamheid is zeer belangrijk. Want zij gehoorzaamt Elisa, de man Gods. En ik vind het ook heel mooi dat Elisa haar probleem niet zelf oplost, maar Elisa verbindt haar dat ze aan de Heere God, dat zij zelf op God moet vertrouwen. En ik geloof ook vandaag de dag in de gemeente, als jij kan soms gaven hebben ontvangen van de Heer, en iemand die zie je tobben en denk je, ik zal het wel even oplossen voor die persoon. Nou, het is goed om voor elkaar te dienen, begrijp me niet verkeerd. Maar soms moeten we ook wachten en voor die persoon bidden en in het diepe gooien, zodat zijn geloof gebouwd wordt. Dat hij gaat vertrouwen zelf op de Heer. Want ik kan niet op het geloof van mijn vrouw varen, of van mijn kinderen, of van mijn broeder, of van mijn zuster. Ik moet zelf verbonden worden aan de Heer. En het komt in de praktijk, als wij in de moeilijkheden terechtkomen, dat we iets moeten doen. Dan wordt het geloof beproefd en worden wij ook, moet ik dat zeggen, dan worden we als het ware weer herinnerd van, ik heb er 1 nodig die dit moet doen in mij. Dan gaan we roepen toch? Ik heb al zo vaak gehad in mijn leven dat ik Gods geest sprak. Ik zeg, ja Heer, dat kan ik niet. Maar dat de Heer ook zei, jij hoeft het ook niet te doen, maar je moet me leren mij te vertrouwen. Ga in vertrouwen. Elke keer weer moeten wij leren vertrouwen. En daarom vind ik Elisa ook een mooi voorbeeld. Hij verbindt haar aan de Heere God. Hij doet niet het zelf, hij verbindt haar niet aan zichzelf, maar hij verbindt haar aan de Heer. En zo zijn ook wij geroepen om mensen te verbinden aan de Heer Jezus. En natuurlijk mogen wij hen helpen, begrijp me niet verkeerd. Want ook Elisa helpt haar. Hij geeft haar aanwijzingen wat zij moet doen. Maar deze vrouw is compleet gehoorzaam. Ze heeft een nood. Tweede, zij is gehoorzaam. En de derde komt nog. En vraag voor u, kijk, vers 3 nog een keer, toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Dus dat olievaatje stopte niet. Elke kruik moest gevuld worden en het moest achter de deur plaatsvinden. En ik las vanmorgen nog in Matthäus 6, wat staat er dat wij de binnenkamer moeten ingaan en dat we daar moeten bidden. En het gebed wordt aangevochten, dat ken ik ook. Daarom moeten we elkaar aansporen. Met schouder aan schouder op de bid stonden. Dat we elkaar aansporen om de Heer aan te roepen. Dat we bidden voor zielen. De deur dicht, de wereld buiten. De Heer in het midden. En dat ook wij mogen bidden voor al die vaten, die kruiken. Wat Paulus ook vaak gebruikt. Als een vat. Wij zijn allemaal een leeg vat. We moeten leeg worden van onszelf. En vervuld worden met de Heilige Geest. En alles is erop gericht om ons af te houden van de Heilige Geest. Kijk, als ik een kan water neem en ik giet er van hoog in een beker. En ik blijf continu gericht op dat water wat naar beneden komt. Dan komt die beker vol. Geestelijk staan wij in vat. Wat de Heer wilt vullen. Alleen het kan zo zijn dat wij vol zitten met troep. Dan moet eerst die troep eruit. De zonde moet uit ons leven. Want de Heer wil het vullen. Zo zijn er heel veel van die beelden. En dat moest ik denken ook aan die beker. Als je die beker er recht onder houdt, komt die automatisch vol. Als je die beker scheef houdt, wordt het een beetje vol. Dan loopt het aan 1 kant over. Maar de Heer wil ons compleet vervullen, zodat we aan alle kanten overstromen in ons dagelijks leven. En hij wil jou persoonlijk daarvoor gebruiken. Alleen dan is wel de vraag, al die gedachten zoals Bartimeus, van die stemmen en die gedachten die ons af willen houden om gericht te zijn op de Heilige Geest. Ken je dat? Als ik met die beker en ik word afgeleid. En die stroom, die stroomt, die blijft stromen. Maar ik word afgeleid, dan loopt die beker niet vol. En zo met eerbied gesproken, als wij in ons gebed niet gericht zijn op de Heer Jezus, die ons echt leven wil geven, dat in overvloed, en ons laten leiden door alles wat ons afhoudt van Christus, komt die beker niet vol. En als er troep is in die beker, in ons vat, dan hebben we elkaar ook nodig. Dat we de zonde opruimen. En weet u, dat vind ik ook zo heerlijk. De Heilige Geest, die wijst ons niet op onszelf. Maar als hij zonde aanwijst, wijst hij ons op de Zoon. Die heeft betaald voor u en voor mij. Wat deze morgen herdacht wordt. Dat we uiteindelijk het avondmaal mogen vieren met elkaar. Dat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En dat hij dat nieuwe leven in en door jou heen ook wil leven. Dus deze vrouw, die was gehoorzaam. En zegt uiteindelijk, die gaat ze die deur binnen. En giet samen met haar zonen. Dat vind ik ook zo prachtig. En samen met haar zonen giet ze al die olie in die kruiken. En zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan, vers 5, en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en ze goot de olie erin. Ook hier zijn kinderen. En ik geloof ook vandaag de dag, God wil ook kinderen gebruiken. Corrie de Boom was 5 jaar oud. En ze getuigde dat Jezus haar verlosser was. Dus hoe jong jij hier ook bent, deze wereld is vol met leeuwen en beren. En misschien denk je, er zijn voor oudere mensen, is het alleen maar geschikt? Nee, de Heer zoekt ook kinderen. En ook deze kinderen, die waren hun moeder aan het helpen. En zo geloof ik ook dat we als kinderen, al jong, mogen werkzaam mogen zijn, ook binnen dat koninkrijk van God. Jezus houdt van kinderen. Hoe jong je ook bent, mag je je hart, mag je ook openstellen. Heer Jezus, ik wil voor u leven, wilt u mij helpen? Want ook in deze tijd, voor zoveel kinderen is het zo moeilijk op scholen, om uit te komen voor Jezus. We zijn zo ontzettend ver weg, ook in ons land. En er is zoveel nood. En daarom geloof ik ook in mijn eigen gezin zie ik dat, dat het ook ons niet voorbij gaat. Dat wij als ouders zo'n ontzettende verantwoording hebben, om ook voor onze kinderen te strijden in de gebeden. Om voor hen te bidden. Dat wij die wachters mogen zijn, op dat Gods geest ook in die kinderharten zal werken. Dat God jou en mij wil gebruiken om zichzelf te openbaren aan onze kinderen. Begrijp je? Dat hij u wil gebruiken, mij wil gebruiken. Zodat onze kinderen de Heer Jezus in ons ontmoeten. En Etienne Mauritius is al bij de Heer, een oude prediker, die al uit Zuid-Afrika, en die had ooit een keer gezegd, en misschien heb ik het hier wel eens gezegd, als God niet verder met je komt, dan moet je goed over nadenken, moet je niet verkeerd oppakken, maar dan geeft hij je een vrouw. Zei hij. Dus daar moest ik ook even over nadenken. Oké, als God niet verder met je komt, dan geeft hij je een vrouw. En dan word je aan elkaar geschaafd. Ken je dat? Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van. Ik heb een gelukkig huwelijk, wij zijn bijna 18 jaar getrouwd. Maar dat schuren, dat kennen wij wel. Dat je aan elkaar geschaafd wordt. En elke keer weer, dat je moet verootmoedigen, dat je moet zeggen, Heer Jezus, ik kan het ook echt niet. Ik heb u echt nodig. En weet je, het is zo heerlijk om dan eerlijk te zijn aan de voet van het kruis. En elkaar te zegenen, elkaar op te dragen in het gebed. Hardop te bidden. Ook dit is een probleem, ook in veel huwelijken, dat mensen niet durven hardop te bidden. Dan wil ik je aansporen vandaag, roep hem aan. Want hij wil jou helpen, zodat je dat gaat doen in jouw huwelijk. Hij wil dat doen. En toen zei Etienne, als hij dan niet verder met je komt, ontvang je hem misschien kinderen. Dat je kinderen krijgt. En ik heb ontdekt, ik heb 4 lieve kinderen, ze zitten hier allemaal op een rij. Ze kennen hun vader ook een beetje. En ik heb ontdekt, ze kinderen kunnen het beste in je naar boven halen, maar ook het slechtste. Of kennen jullie dat niet? Dan hebben we genade nodig. En ik moet elke keer weer ontdekken, vader, het gaat niet door mij. Het gaat om dat u door mij heen kan werken, ook naar mijn kinderen. En het kost als een graankorrel steeds weer sterven aan onszelf. Het bij hem brengen en zeggen, Heren, vul me met die olie. Want die olie, die Heilige Geest, hebben we zo nodig. Dan kunnen we nooit in eigen kracht. Want we willen toch allemaal als ouders, goede ouders voor ze zijn, toch? Als mijn kinderen zich niet gedragen, wat is dan je reden? Wat je erg vindt? Dat God het erg vindt of je naaste. Ken je dat? Nou, ik moet eerlijk erkennen dat ik ook heb ontdekt. In ons vlees woont geen goed. Dat je graag wil dat je kinderen het goed doen. Ja, waarvoor? Doen we het echt voor de Heer? Waar is onze focus op gericht? Of doen we het voor de medemens? En steeds weer als God dan iets openbaart. Als we het doen voor onze naaste. Om daar iets mee te willen zijn. Dan moet dat eraan. Maar dan mag ik ook daarmee naar Jezus gaan. En zeggen, Heren, help mij. Vul dit vat met uw geest. Want alleen uw geest kan mij daar bovenuit tillen. Dat het dan gaat om zijn naam, om zijn glorie, om zijn eer. Dat we steeds weer naar hem terug mogen gaan. En zo ook hier zien we dat die vrouw ook met die kinderen aan het werk is om die olievaten te mogen vullen. Ook jullie kinderen mogen bidden. Ook voor de vaten, de mensen in de straat, in onze binnenkamer. Blijf daarin volharden. We hebben ook een jongetje dat jaren geleden 6 weken meeging naar de kerk. Op wonderlijke wijze kwam hij bij ons aan de deur. En die kwam vragen aan de deur. Mijn vader heeft me hier naartoe gestuurd, want ik had een vraag aan hem. Ik zei, nou, wat was je vraag? Was zo'n mannetje toen de tijd. Hij zegt, ik heb aan mijn vader gevraagd, wie heeft God gemaakt? En toen had zijn vader gezegd, hij zegt, je moet daar en daar aanbellen, daar weten ze het antwoord. Dus dat jochie kwam bij ons. En met dat jochie hebben we gebeden, echt wonderlijk. En de jongen begon te bidden heel eenvoudig. Had het er nog nooit hard op gedaan. We hebben een kinderbijbel gegeven. Mijn vrouw heeft er een tekst in geschreven. En dat jochie, dat ging bidden. En die begon in één keer ook zijn verkeerde dingen te benoemen die hij had gedaan. Daar hadden we over gesproken. Hij begon zijn zonde te beleiden. Ik heb heel eenvoudig gezegd van, jij mag ook als kind je hart openstellen. Heer Jezus, woon in mijn hart. Nou, die jongen is helemaal niet gelovig opgevoed. We hebben er van alles mee beleefd. Hij is inmiddels verhuisd en enkele keer zien we hem nog. Maar nog steeds komt hij terug in onze gebeden. Ik geloof dat van die keren, toen de tijd, dat hij 6 keer ook meeging met ons naar de samenkomsten. Heeft hij iets meegekregen van de liefde van Jezus. En elke keer als wij hem tegenkomen, zwaait hij altijd. En het is denk ik best wel een pittig jong, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ik hou het even netjes. Maar in elk geval geloof ik, daar moeten we voor blijven bidden. Maar geloven wij nog als we bidden, dat God ook onze gebeden wilt verhoren. Dat is wonderlijk. Zo wil God u en mij ook gebruiken. Dus kinderen, jullie mogen daarin meedoen. En het gebeurde toen de kruiken vol waren, vers 6, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zeide tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. De olie was niet op. De olie hield op te stromen. Het vermogen om te ontvangen was gestopt. Als het in uw leven misschien gestopt is, het vermogen om te ontvangen. En je moet erkennen, er is aan mijn leven ongeloof geslopen. Er is aan mijn leven zonde geslopen. Of vind het allemaal goed? Ben je dan bereid vandaag om dat af te leggen? Als je moet erkennen, Heer, ik ben tot geloof gekomen. Maar ik zie al die andere mensen. Ik worstel in mijn huwelijk. Ik worstel in mijn gezin. Ik worstel om te getuigen. En al die worstelingen, die kennen we misschien allemaal. De ene meer en de andere minder. Maar heb je nou een verlangen? Een verlangen, Heer, ik wil een vat zijn voor u. Gevuld met uw geest, om een bruikbaar vat te mogen zijn. Dan moeten we roepen tot Jezus. Jezus de doper met de Heilige Geest. Hij wil ons van top tot teen vervullen. Om bruikbaar te zijn. Dat je moet erkennen, het is niet mijn werk. Het is zijn werk alleen. Zij kwam, vers 7. En vertelde net de man God. Zij zeiden, ga de olie verkopen. En betaal uw schuldeisen. En wat u en van uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Hij geeft meer dan nodig. Hij gaf uiteindelijk alles, het geld wat ze hadden verdiend met de olie te verkopen. En die schuld moest betalen. Gaf God alles voor, door middel van die olie te verkopen. En ze konden die schuldeiser betalen. En zelfs hielden ze over om van te leven. Verlost van mijn schuld. En elke dag leven in de vrijheid die er is in de Heer Jezus. Dat wil de Heer doen, voor het eerst of opnieuw. En daarmee moeten we naar de Heer Jezus gaan. Ook in Jesaja 55 lees je dat. Dan mogen we roepen tot Hem. En mogen komen tot, en mogen we kopen zonder geld. Koop zonder geld. Wat staat er? Graan, wijn, olie, geloof ik. Overvloed is er bij Hem te verkrijgen. En het is toch kopen. Dus het kost iets, maar alleen geen geld. Het heeft Hem alles gekost. En ik hoef alleen maar mijn zonde te belijden. Heer, ik blijd opnieuw mijn ongeloof. Opnieuw mijn verkeerde houding. Misschien in mijn gezin. Wilt u me opnieuw vullen? Wilt u me zachtmoedig maken met uw geest? En weet u, elke keer weer hebben we dat nodig. En ik moest ook denken, want hoe doen we dat nou in de praktijk? Hè? Heel even nog als laatste in Romeinen 12, de 2 versen. In Romeinen 12, hoe gaan we nou in de praktijk, ook als het gaat over ons leven toewijden? En dat we zeggen, Heer, we willen een bruikbaar vat zijn. Want als je die nood hebt in je hart en je zegt, ik ben opgedroogd, kan een nood zijn. Je kan, wat ik al zei in het huwelijk, een nood zijn dat je niet durft te bidden, dat is een nood. Maar dan is die nood juist wat de Heere in wil voorzien. Om jou te vullen, laten zien dat Hij God is. Dat is wat de Heere wil doen. En ik moet dat zeggen, in mijn eigen leven heb ik dat ook gezien. Dat je zo vaak dingen kan hebben in het leven dat je denkt, ja, dat is voor mij niet weggelegd. En waarom eigenlijk niet? Omdat er een bepaald patroon in mijn leven is gekomen. Dat ik het zo gewend ben in mijn leven. Dat ik een bepaalde opvoeding heb gehad en dat ik het daardoor niet gewend ben. Je hoort mensen zeggen tot hun 80ste toe, ja, ik ben nou eenmaal niet gewend. Ja, maar God vraagt niet of je het gewend bent. Wil je met dat niet gewend zijn naar de Heer Jezus gaan? En zeggen, Heer Jezus, er is bij u leven te verkrijgen. Vrijheid te verkrijgen. Dat ik verlost word van die gedachten wat mensen van mij vinden. Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van gehad. Maar ik heb er talloos in mijn leven meegemaakt. Wat mensen van je kunnen vinden. En vooral mensen die misschien hoger geschoold zijn. Of hoger staan als jou in de maatschappij. Dan denk ik, oeh. Maar hij wil dat we geen mensenvrees hebben. Jezus maakt vrij. En hier in Romeinen 12 zegt Paulus. Ik roep u er dan toe op, broeders, en natuurlijk ook de zusters. Door de ontfermingen, dat moet je niet vergeten. Door de ontfermingen van God. Wat Paulus over geschreven heeft uit Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 11. Zoveel genade. Over het oude leven gekruisigd, over de Heilige Geest, Romeinen 8. Over Johannes 3, of Romeinen 3, waar hij spreekt over die ene die hij aangewezen heeft, de Heer Jezus. Als middel tot verzoening. Al die genade wat God heeft gegeven. Hij heeft zich ontfermd over u en over mij. En wil zich opnieuw over ons ontfermen. En nou ga ik, nou zegt Paulus, dat wij er dan toe op. Ik roep u er dan toe op, broeders. Ook een roep door de ontferming van God om uw lichaam aan God te wijden. Wat doen de heidenen? Ze gaan hun lichaam aan God wijden en hopen dat God ontferming over hun zal bieden. Dat zien we overal. Ik ben pas in Suriname geweest met Ariel, mijn zware. En dan zie je ook allemaal afgoden die ze daar dienen. En ze hopen dat God zich ooit, doordat ze die afgoden dienen, zich over hen ontfermt. Wij hebben een God die heeft zich ontfermd over u en mij. En dat is de basis, het fundament waar we het over hadden in de zangdienst. Waar onze broeder over sprak. Het fundament dat we zeggen, daarom zegt Paulus, omdat God zich al heeft ontfermd over jou en mij. Zegt hij, moeten we nu ons lichaam wijden. Niet om gered te worden, maar omdat hij alles heeft volbracht. Zeg, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, heren, om uw lichamen aan God te wijden. Op mijn mond. Alles wat aan mijn lichaam is, heren, hier ben ik. Als een levend offer. Wij zijn dus blij, we kunnen wij ons leven geven als een offer. Heilig en van God welbehagelijk. Dat is nog maar de redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Eerst, pas was er een broeder, dat trof mij, die zei, eerst komt vers 1 en dan vers 2. En eerst vers 1 is dat we ons lichamen wijden. Ben je bereid vandaag om ook dat stukje op te geven en te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik kan mezelf niet verlossen, dus dat vraag ik niet van jou dat je jezelf verlost, dat je helemaal sterk moet maken. Maar je zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn lichaam wijden nu. Want dat zegt hij hier, vanwege uw ontferming. Denk je niet dat Jezus zich vandaag over jou wil ontfermen? Heer, hier ben ik en... Dan komt vers 2, dat ik vernieuwd ga worden in mijn denken. Als ik mijn leven ga geven aan hem, dan ga ik vernieuwd worden in mijn denken. Dan ga ik de welbehagelijke, volmaakte wil van God verstaan. Ken je dat? Als ik mijn leven alleen maar hoef te geven, Heer, hier ben ik. Gaat hij het vullen met zijn geest, die olie stopt niet. Afgelopen dinsdagmorgen had ik ook zo'n moment. Of dinsdagmiddag was het. We gingen naar huis van het werk vandaan. En toen stond ik daar met een groepje broeders te praten. Toen kwam er een jongen voorbij, petje op, muts op, een tasje. Beetje beslobberend zag hij eruit. Echt zo'n junk. En hij liep met een tasje met zo'n muziek aan. En weet je wel, zo'n harde beat erin. Zo boom, boom, boom. Zo liep hij langs. En iets van binnen zei me, ja, wat zielig eigenlijk. Zo'n jonge moeder zit alleen en het regende. Was een treurende dag. En iets van binnen zei mij, eigenlijk zouden we zo'n jongen moeten bereiken met het evangelie. Maar eerlijk moest ik zijn, als ik naar binnen keek, op mezelf was ik koud. Ja, het zou eigenlijk moeten verstandelijk, hè? We moeten eigenlijk getuigen. Maar het leelde niet mee van binnen. En toen ging mijn maat, die ging weg en ik bleef alleen over. En ik liep verder en dan zit ik erover na te denken. De Heere wil het. Maar ja, ik was koud. En ik liep naar mijn auto, staat die jongen bij mijn auto, naast 5 meter er voorbij. Te schuilen tegen de muur aan, met die muziek, boom, boom, boom. Dus ik dacht, nou, ik werd ook nog gebeld, dus ik ging in de auto zitten. Ik had een telefoontje, en dan krijg je de vraag, ja, ik heb nou een telefoon, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Hè, die gedachte. Bij Bartimeus. Maar dat ik dacht, en toch bleef die gedachte aanhouden. Ben je bereid? Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil luisteren naar uw stem. En toen bad ik heel eenvoudig, dat legde de telefoon op. Zeg, Heer, ik wil mijn leven aan u toe op dit moment. U moet me vullen. En dan kom ik om. Maar ik ervaar dat ik dit moet doen. Dus ik doe mijn raam open, bleef even veilig zitten in mijn auto, want je weet nooit hoe ze reageren. Dus ik roep aan mijn raam, zeg, hey kerel. Dus die jongen die keek op. En ik vlatte er zo uit, zeg, ben je ook gelovig? Ik wist niet waar ik moest beginnen, ik denk, doe maar wat. Dus die jongen die zegt, ja, niet echt. Dus oké, okay, nou, in ieder geval, hoe die het zei, dat viel me mee. En dus uiteindelijk, zo, een paar zinnen gesproken. Ik stap de auto uit. En ik ervaarde gewoon dat Gods geest het leidde. Ik zeg, joh, jij zegt niet echt, zeg maar, als je om je heen kijkt in de wereld, dan kun je toch niet zeggen, van, dan moet er toch meer zijn tussen hemel en aarde, dat zei ik. Zei hij, ja, absoluut, er moet meer zijn, er is meer. Maar hij vond het lastig. Ik zei, hoezo dan? Hij zegt, nou ja, hij zegt, ik kom uit Gorinchem. Ik zei, nou, dat is ook toevallig. Ik zei, niet toevallig. Ik zei, daar kom ik ook vandaan. We waren in Dordrecht. Hij zegt, en ik ben wel gelovig opgevoed. Ik zei, oké. Dus ik zat te bidden, wat moet ik zeggen? Hij zei, ja, ik ben in 2010 ben ik gestopt met de kerk. Ik had er eigenlijk niks mee. Hij zei, ja, ik heb ook op straat gestaan, of folders zelfs uitgedeeld. Een jongen van 33 jaar. Ik zei, dat is ook niet toevallig. Ik zeg, dat is de leeftijd van de Heer Jezus. Die stierf voor jou. Aan het kruis. Daar heeft hij alles volbracht. En ik had zo'n gesprek met hem. En ik zei, wat is er gebeurd dan? Hij zei, nou. Hij zei, ik was 19 jaar. Hij zei, toen stierf mijn broer. Met een hartstilstand. Die was 8 jaar ouder. 27 jaar, weg. Teleurstelling. Waar is die God? Ken je dat? Kapot. Aan de drugs verslaafd. Dat vroeg ik aan hem. Ik zei, ben je aan de drugs verslaafd? Ja. Ik zeg, leef, wat doe je dan nu? Hij zegt, ik leef op straat. Hij zegt, maar ik doe straten maken. Hij zegt, daar wordt hij voor ingehuurd. Maar hij sliep bij het leger des heils. Dan kan hij eten halen. Maar toen dacht ik ook weer ons onvoorstelbaar de nood. En ik denk, Heer, wat moet ik doen? Moet ik hem meenemen? Maar ja. Eerlijk is eerlijk. Moet ik je verstand gebruiken? Wat moet ik doen? Ik wist het gewoon niet. Als het moet van de Heer, dan wil ik hem meenemen als het moet. Dus we hadden zo'n gesprek dat je te bidden. Wat moet ik doen, Heer? Ik moet uw stem verstaan. Heer, ik ben bereid om te getuigen, maar wilt u me leiden? Door de Heilige Geest. Dus hij vertelde zo zijn pijn en zijn moeites. En ik had een dag ervoor. En dan zie je dat God alle dingen leidt. En één keer kwam het in me op. Een dag ervoor, de avond ervoor. Had ik van een goede broeder, een vriend van ons. Die had ik... zijn getuigenis geluisterd, die pas had gehouden. En die vertelde in het getuigenis wat ik al in die zin wist, maar ik hoorde het precies die dag ervoor weer opnieuw in dat getuigenis. Die had 24 jaar lang aan de drugs verslaafd geweest. Aan het zwaarste van het zwaarste. En hij was 8 jaar oud toen zijn oudere broer stierf door een ongeluk. En ik sta daar met een man, nog geen 24 uur later, verslaafd aan drugs. En zijn broer had verloren. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, gisteren heb ik een getuigenis geluisterd. Ik zeg, die man had ook zijn broer verloren. Ik zeg, nou, hij was 24 jaar aan de drugs verslaafd. Ik zeg, zolang ben jij nog niet verslaafd. Ik zeg, maar God heeft hem compleet vrijgemaakt. Dat is wat Jezus doet, Jezus leeft. Ik zeg, mag ik voor jou bidden? Ik heb vader zoveel liefde, ook voor deze man. Ik heb voor hem gebeden, zei, ja, oké, wil je dat hier doen? Zei, ja, waarom niet? Dus ik heb het eenvoudig voor hem gebeden, op straat. Ik had een foldertje bij me en ik had zo'n foldertje meegenomen. Ben jij een goed iemand? Ik zeg, joh, dat hoef ik jou eigenlijk niet te vragen. Ik zeg, want jij weet alles al wat je gedaan hebt. Hij zegt, ja, om eerlijk te zijn. Hij zegt, ik denk niet dat God mij nog ziet zitten. Ik zeg, hoezo dan? Ik heb zoveel occulte dingen gedaan. Ik denk niet dat God mij kan vergeven. En ik wist gewoon één ding. God brengt mij niet voor niets bij die man op zijn pad. Hij zegt, er is genade oneindig groot. Hij wil jou vergeven. En misschien zit jij hier en denkt aan die harde God. Op afstand. Maar hij is in Christus onze Vader. En die God, die weet dat wij van nature niet goed zijn. En daarom gaf hij zijn zoon. En toen mocht ik hem vertellen van de verloren zoon. Die alles had verbrast. Dat heb jij misschien ook gedaan. Je bent alles kwijt. Want hij maakte één keer een domme fout, zei hij. Hij heeft ooit een drugsdealer in zijn huis genomen. Daarom wil ik ook de kinderen waarschuwen. Laat je niet in met deze troep. Want het verruineert compleet je leven. En toen mocht ik vertellen van die verloren zoon. Ik zei, weet je wat de vader deed? Die stond elke dag op de uitkijk. En te wachten tot je komt. Weet je waarom? Om een feestmaal te vieren. Om ons te vullen met Gods geest. Om opnieuw bruikbaar te zijn. Ben jij vandaag bereid? Het zijn maar woorden. Om te zeggen, Heere, Romein de 12 geldt ook voor mij. Ik heb het misschien wel fout gezien. En dat was voor mij ook een nieuwe eye-opener. Omwille van de ontferming van God wijd ik mij toe. Niet andersom. Ik ga me niet toewijden om aangenomen te worden. Ik wijd mij toe om zijn ontferming, zijn genade oneindig groot. En op grond van zijn offer wil hij jou en mij vullen met zijn geest. Om een bruikbaar te zijn. En misschien ben jij degene. Ik heb mensen gekend. Ik heb misschien wel eens verteld hier. Die hadden nog nooit dat beleefd in hun leven. Die waren ouder. En had ik gesproken om je leven aan hem te geven. En wat deden die oudere mensen? Die bogen hun knieën. En wat er gebeurde, die hadden gezegd, Heer, we willen van u een getuige zijn, maar we weten niet hoe. En in diezelfde week was het wonder boven wonder dat die man gebeld werd en aan de telefoon met iemand had een vraag over hoe het zit in de openbaring van een vrouw die had een Bijbel gekocht, die niet gelovig was, opgevoed. En hij kon er zo voor de telefoon kon die getuigen. En het was nog zo mooi dat hij aan een tafeltje zat en met die vrouw aan de telefoon, het was de vrouw van zijn eigen baas. En zijn baas was niet gelovig en hij kon getuigen aan dat tafeltje. Gelijk naar die vrouw, maar indirect ook naar die man. Zo eenvoudig wil God ons gebruiken, maar willen wij ook de kansen gebruiken. Het laatste voorbeeldje. We waren in Suriname. Ik en Ariane waren in een dorp. En dan komen ze allemaal met papegaaien aan. En die papegaaien laten ze zien. Nou, ik ben een aardige vogelgek, liefhebber, zeg maar. Dus daar hadden ze de goede te pakken. Maar ik had gelijk mijn telefoon klaar. En ik wilde allemaal foto's maken van die grote ara's. En ook groene papegaaien. Maar dat was absoluut niet mogelijk. Want ze stonden er allemaal gelijk bij. Je mag geen foto maken. Eerst betalen. Dus hun vader schoten de ara's uit de lucht in de vleugels. Dat ze het beest naar beneden dwarrelden. Kortwieken ze die dieren. En dan geven ze die aan hun zoon. En hun zoon lopen zo door het dorp om geld te verdienen aan de blanken. Maar goed, leuke jongens, maar ze wilden wel geld. Maar goed, ik had er wat losse geld in mijn broekzak gedaan. Maar goed, op een gegeven moment, toen was het geld op. En toen kwam er weer een jongen om de hoek met een prachtige mooie ara. Toen dacht ik, balen, want jongen, die wilde ik eigenlijk op de foto hebben. Dus ik zat te kijken of ik stiekem een foto kon maken. Maar goed, dat ging dus niet. En wat was er nou? Dus die jongen die kwam naar me toe, want die zag dat ik al die jongens geld had gegeven. Dat stelde niet veel voor hoor, maar dat was maar een x-bedrag. Maar in elk geval, we mochten die jongens mochten we op de foto. En die jongen die zag in één keer dat ik zo'n armbandje om had. Dit armbandje, misschien ken je dat wel. En die jongen die zei tegen mij, zonder dat hij wist dat ik geen geld had, ik wil dit armbandje. Ik kwam naast me staan, ik wil dit armbandje. In Suriname spreken ze gewoon Nederlands gelukkig, dus dat is voor mij makkelijk. In elk geval, je wilde het armbandje hebben. Eigenlijk best brutaal. Maar we waren daar met een groep, allemaal Nederlanders. En toen in één keer, toen de vader, hey, dit is mijn kans. Toen dacht ik van, ik moet zeggen, zonder dat ik het opleg. Dus die jongen vragen mij, mag ik het armbandje? Zeg, ja, op één voorwaarde dat ik je uitleg wat het armbandje betekent. En die hele groep Nederlanders waren er ook bij. Toen dacht ik, ik hoef zonder dat ik het hun opleg, kan ik toch het evangelie laten horen. Aan die ene jongen vertellen en hun horen het. Dus ik vertel tegen die jongen, ik zeg, kijk, hier staat een kroontje op, een koning. Ik zeg, Jezus is koning en hij wil koning zijn van jouw hart. Ik zeg, maar wat is het probleem? We hebben allemaal een zwart hart. Die zit in een zwart hartje in dat zwarte stukje. Ik zeg, we moeten wedergeboren worden met een moeilijk woord. Ons hart moet schoongewassen worden, want we hebben allemaal verkeerde dingen gedaan. Ik zeg, dat kan door het bloed, de rode kleur van de liefde, maar ook de kleur van het bloed van Jezus Christus. Door zijn liefde voor ons is oneindig groot. Hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. Om ons schoon te wassen en een schoon hart te krijgen, wit. Witter dan sneeuw. En daarna is het niet klaar, hij wil ook dat we groeien. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Steeds vervuld te worden met Gods Geest. Ik zeg opdat we oprecht kunnen zeggen, hij is de koning van mijn hart. Ik zeg hartelijk dank, ik gaf hem dit bandje. Hij stond helemaal op de foto, stond helemaal zo om zijn bandje te laten zien hoe trots hij was. Dus ik gaf dat bandje aan die jongen. Maar ondertussen had die groep het evangelie, kinderlijk het evangelie gehoord. En we gingen naar huis en we moesten weer in een boot. En op een gegeven moment halverwege die boot moesten we weer uitstappen, want het was te laag water. Dus dan moesten we een heel eind lopen. En dan gingen we verder op, gingen we weer in die boot, want dan kwam die boot zeg maar lichter. Dat al die mensen eruit stapten, konden ze verder, omdat het te laag water was. Dus ik raak achterop met een jongen, Nederlandse jongen, van de jaren 18, 20. En ik had weer in mijn broekzak een nieuw bandje omgedaan. En die jongen zegt tegen mij, joh, je had toch net dat bandje weggegeven? Hij dacht dat ik hem weer terug had gekregen. Ik zei, nee, dat klopt. Zeg maar, dit is een nieuwe. En ik raakte met die jongen in gesprek. De jongen was niet gelovig opgevoed. En hij zegt tegen mij, hij zegt, om eerder te zijn, vond ik het indrukwekkend, dat verhaal wat u vertelde. Hij zegt, dus met andere woorden, mag ik ook zo'n bandje hebben? Ik zei, nou, natuurlijk geen probleem, ik had er toch meer. Dus ik gaf hem uiteindelijk hem ook, dat bandje. Zo eenvoudig, aan een kind uitgelegd. En ik raak met een ouder iemand in gesprek, om uiteindelijk die ook zo'n bandje wilde. En nou zijn we allemaal verschillend. Want het gaat niet alleen over getuigen met onze mond, maar ook in onze daden. Om een getuige van hem te zijn. Maar er is olie genoeg. Wil jij vandaag zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Wilt u mij helpen om een getuige van u te mogen zijn? In mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente, waar dan ook. Zullen we een moment nemen van gebed. En zeggen, Heer, hier ben ik. En misschien wil je een hardop een gebed doen. Misschien heb je dat nooit gedaan. Zeg gewoon, Heer, ik wil u aanroepen, wilt u mij helpen? Meer niet. Dan mag dat. Voel je vrij. Natuurlijk mag het ook zachtjes, maar soms is het ook goed om het uit te spreken in de hemelse gewesten. Want ook de duivelen luisteren mee. Maar Hij is Heer en wil jouw hart persoonlijk vullen. Laten we daarom bidden. Vader, ik bid dat U uw vrijmoedigheid geeft om eenvoudig misschien een gebed uit te spreken. Leid ons door uw geest, Vader, op dit moment. In Jezus' naam.
Zodat ik kan doen wat ik wil.
Dank u.
Dat ik ook bij de braaf zal worden, zonder trek op te
doen. Halleluja, Jezus.
Dat ik wel ook zonder trek op te doen.
Dank
u. In die zin niet afgewezen te worden. Daar is leraar.
Heer, ik bid je, geef kracht in mijn handen, zodat we de beker goed kunnen houden.
Dank je, Jezus.
Zodat we weer geduld worden met uw geest.
Dank je, Jezus.
Heer, het spijt me, Heer, dat ik misschien teleurgesteld ben om dingen lastig te vinden. Maar ik geloof wel dat die bron er is en dat er ook een beker is en dat het geduld kan worden. En dat we tot ons doel komen in ons leven.
Dank je.
Heer, help elkaar om.
Ja, ja.
Zodat we niet alleen worstelen, maar dat we gewoon met elkaar ook bij de bron mogen komen en dat het beter wordt.
Dank je, Jezus.
Want we worden soms zo verleid door andere bronnen te drinken. We denken dat het beter is. En dat het mooier is in uw God. Maar we weten dat uw woord de waarheid is en dat u zegt van dat het levende water dat dat de waarheid is. Heer God, vul ons zo onze beker.
Halleluja.
En wilt u ons vergeven als we misschien eigenwijs zijn om
Jezus. Ja, dank u, Heilige Vader, dat we met onze nood bij Jezus moeten zijn. Bij u mogen komen door dat volbrachte werk. Dank u wel voor de gebeden die opgezonden zijn. De nood die er is voor God en onze naasten, onze kinderen. Of welke nood dan ook, o Hemelse Vader. En ik bid, o God, dat we met al die nood, met teleurstelling, met moeites, met falen in ons leven, zonde, jaloers zijn misschien op anderen, al die dingen die ons aanklagen. Vader, ik wil bidden dat we met al onze nood zullen roepen tot u. Want alle die u aanroepen, zegt Romeinen 10 ook, zullen zalig worden. Ja, wel gelukzalig. En Vader, ik wil bidden. Ik wil gewoon mee, ook de nood, ook hier in de gemeente, voor kinderen, voor familieleden, voor ouders, opa's en oma's, misschien mensen die ziek zijn, of welke nood er ook is, Vader, als ze u niet kennen. Vader, we willen bidden voor hen, dat de doorbraak zal komen. En Heer, dat de doorbraak mag komen door dat offer van Jezus. Want u heeft gezegd, bid en u zal gegeven zijn. En hoewel hij soms uw kinderen lang laat wachten, mogen we weten, als we dag en nacht tot u roepen, o God, dat u zal verhoren. En Heer, ik bid zo, wilt u in ieder sterken, in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En dat we mogen rusten, ook in dat volbrachte werk van het Lam. En dat u dat werk door uw geest, die stroom van zegen, door een ieder van ons doet laten stromen. Zegen aan iedereen, en help ons om te leven tot meerdere eer en gloria van uw heilige naam. Vader, ik wil gewoon bidden, gewoon samen met mijn broeders en zusters, wil ons toewijden aan u. En zeggen, Heer, wilt u ook deze week, die voor ons ligt, ons gebruiken en ons vullen met uw geest. Wij hoeven onze lichaam alleen maar aan te bieden en u willen doen door ons heen. Heer, ik wil u prijzen dat we dat mogen doen. Op grond van uw ontfermingen, van uw barmhartigheden. En dat we hier zijn, Heer Jezus, voor uw troon. Heer, verander ons naar dat beeld van het Lam van God. Kom tot uw doel, Vader. En dat we ook inderdaad tot een zegen voor elkaar mogen zijn. Als het moeilijk gaat in het huwelijk of als het moeilijk gaat in het gezin. Dat we voor elkaar een hand en een voet mogen zijn. Om voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen. Dat de gemeente opgebouwd mag worden in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, Vader. Ontferm u zich over een ieder hier. En misschien is de nood dat er iemand hier is die u niet kent. Dan wil ik bidden, Heer, dat hij of haar zijn leven aan u zal geven. O God, er is zoveel genade. En ik dank u dat u nooit iemand weggestuurd heeft die bij u komt. Vader, zegen een ieder. Wees hem of haar genadig. En openbaar uzelf door de Heilige Geest, Heer. Halleluja. Amen. Jan.
Dankjewel.